Well, good evening.
Goedenavond.
I'm really grateful for the opportunity to be with you.
Ik ben heel dankbaar voor de mogelijkheid om hier met jullie te zijn.
And to see some familiar faces.
En om wat bekende gezichten ook te zien.
And those that I don't know to get to know you a little bit more tonight.
En die ik nog niet ken, dat ik jullie wat beter mag leren kennen vanavond.
I really have a sense in my spirit that God wants to do something for some men tonight.
Ik voel echt in mijn geest dat de Heer wat wilde doen vanavond voor sommigen van jullie.
I was sharing with some of the leaders earlier today.
Met enkele van de leiders deelde ik eerder vandaag.
That I was really just wrestling to get this message together.
Dat ik echt aan het worstelen was om deze boodschap voor te bereiden.
And usually I take that as a sign that God really wants to do something and that there's resistance to it.
En normaal gesproken, of meestal is het dan zo dat de Heer echt een werk wil doen en dat daar weerstand op komt.
And I don't know what all you men came here with in your life.
En ik weet niet hoe jullie gekomen zijn.
What challenges you're facing right now.
Wat voor uitdagingen er in jullie leven zijn misschien.
What your walk with God is like right now.
Hoe jullie wandel met de Heer is op dit moment.
But God is going to call all of us deeper into Himself tonight.
Maar de Heer wil ons allemaal dieper tot zichzelf trekken vanavond.
And as long as we're just willing to say yes, He's going to do a work in all of our lives.
En zolang wij maar daar ja tegen zeggen, zal Hij ook een werk in onze leven willen doen.
So I do want to mention I brought some books with me.
Ik wil benoemen dat ik een aantal boeken heb meegenomen.
I'm down to the last two copies of my book for men.
Voor mijn boeken voor mannen heb ik nog maar twee exemplaren.
But if you are able to read in English.
Maar als je ook in staat bent om het Engels te lezen.
And you're struggling with pornography.
En je hebt misschien een worsteling met pornografie.
This book can really help you to get free.
Dan kan dit boekje echt helpen om vrijheid van te komen.
And so I just wanted to mention I have a couple of those left.
Dus ik wil gewoon even benoemen dat ik er nog een aantal heb, mocht je die hier.
But I want to pray for us and then get into the message tonight.
Maar ik wil graag bidden voor ons en dan naar de boodschap gaan.
Father, I thank you for your presence in this place.
Vader, ik dank u voor uw nabijheid ook vanavond hier.
I thank you for your word that says when two or more are gathered in your name that you're here.
Ik dank u voor uw woord waarin ook staat dat als twee of meer samenkomen zijn dat u erbij bent.
And we have gathered today as men because we want to encounter you.
En we zijn als mannen verzameld omdat we u willen ontmoeten.
We want to hear from your word.
We willen van uw woord horen.
And to experience your presence.
En uw nabijheid ervaren.
I thank you for these men that have given of their time tonight.
Ik dank u voor deze mannen ook die de tijd hebben vrijgemaakt vanavond.
There are many things in life they could be doing tonight.
Er zijn zoveel dingen in het leven die ze vanavond zouden kunnen doen.
Yet they set aside time to be in your presence.
En toch hebben ze tijd apart gezet om vanavond in uw nabijheid te zijn.
To be challenged by your word.
Om uitgedaagd te worden door uw woord.
And I pray that you would reward them for their hunger tonight.
En ik bid ook dat u hen zult belonen ook voor de honger die ze daarin hebben.
I thank you for just opening up our eyes.
Ik dank u voor het openen van onze ogen.
To seeing whatever it is we may need to see in our lives.
Om te zien dat wat ook nodig is dat we zien in onze levens.
That you would give us ears to hear what your spirit is saying.
Dat u ons oren geeft om te horen wat uw geest spreekt.
That you would speak clearly to men here tonight.
Dat u heel duidelijk spreekt tot de mannen vanavond hier.
I pray for any man who may be struggling in some area of his life.
Ik bid voor de man die worstelt op een bepaald gebied in zijn leven.
And maybe he feels like he's prayed and prayed and nothing's changing.
Misschien voelt hij zich dat hij maar bidt en bidt en dat er maar niets wil veranderen.
That tonight he would receive hope.
Dat hij vanavond hoop zal ontvangen.
That he would find breakthrough in that area.
Dat er een doorbraak zou komen op dat gebied.
And for those that are doing really well in their walk with you tonight.
En voor hen, voor wie het wandel met u heel goed gaat en die zijn vanavond.
I pray that you would drive them still closer to the cross.
Ik bid dat u ook hen nog weer verder dichter bij het kruis brengt.
Help us to become more like the men that you want us to be.
Help ons om meer man te zijn zoals u verlangt dat we worden.
We need you.
We hebben u nodig.
We need your Holy Spirit.
We hebben uw Heilige Geest nodig.
And we pray that you would accomplish your will in this place tonight.
En we bidden dat u tot uw doel komt vanavond.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
So I want to talk tonight about the qualities of a good soldier of God.
Ik wil vanavond spreken over de kwaliteiten van een goede soldaat van God.
I think when we look at the concept of masculinity in our culture.
Ik denk als we nadenken over het concept van mannelijkheid in onze cultuur.
Typically we kind of see two extremes.
Dan zien we meestal twee extremen.
Some men become very strong in themselves.
Er zijn mannen die heel sterk in zichzelf worden.
Become very aggressive.
Die heel agressief worden.
Very proud.
Trots.
And they can drive people away from them because of that attitude.
En ze kunnen door die houding mensen van zich afduwen.
They're easily angered.
Ze zijn snel boos.
They are domineering over people in their homes.
Ze domineren over andere mensen in hun huis.
They think that's what we're supposed to be like as men.
Ze denken dat dat is zoals een man hoort te zijn.
And then on the other side we have men that do the opposite.
En dan heb je aan de andere kant ook mensen die precies het tegenovergestelde doen.
They become very passive and very weak in themselves.
Die heel passief worden en heel zwak in zichzelf.
And because of that they force their wife to be the leader of their home.
En omdat ze zich zo gedragen, dan dwingen ze eigenlijk hun vrouw om de leiding te nemen.
They fail to really raise their children themselves.
Ze falen erin om hun kinderen zelf op te voeden.
And both of those are unbiblical versions of manhood.
En beide varianten zijn onbijbels.
We're not supposed to be strong in ourselves.
We zouden niet sterk in onszelf moeten zijn.
We're supposed to be strong in the Lord.
We zouden sterk in de Heer moeten zijn.
And that doesn't make us powerless.
En dat maakt ons niet krachteloos.
We're supposed to be strong.
We zouden sterk moeten zijn.
And we're not supposed to be weak in our flesh. We're not supposed to be passive in our flesh.
En we zouden ook niet passief in ons vlees moeten zijn.
We are supposed to be weak in ourselves.
We zouden zwak in onszelf moeten zijn.
But the Bible says that God is supposed to show himself strong in our weakness.
Maar het is de Bijbel zegt ook dat de Heer zich sterk bewijst als wij in onze eigen zwakheid zijn.
It's not a passive weakness.
Het is geen passieve zwakte.
It's a weakness that's strong in the Lord.
Het is een zwakte die sterk is in de Heer.
And when I look at the scriptures,
en als ik naar het woord kijk,
it teaches us principles of how to be a man of God.
Dan leert het ons principes om hoe een man van God te zijn.
And that's what I want to talk about in this message tonight.
En daar wil ik vanavond in deze boodschap over spreken.
I know all of us in this room are going to experience probably some conviction tonight.
En ik denk dat we allemaal een soort van overtuiging ervaren zullen vanavond.
I felt very convicted putting the message together myself.
Ik vond het confronterend toen ik er zelf over nadacht vanavond.
Because when I look at the scriptures of what it means to be a man of God.
Want toen ik naar de schriften keek en wat het betekent om een man van God te zijn.
I'm very well aware of my own failures to live this way all the time.
Toen was ik heel erg bewust van het feit dat ik heel vaak faal, ook in mijn eigen leven daarin.
And if we're not careful,
en als we niet oppassen,
we can allow the enemy to put condemnation on us.
Dan kunnen we de tegenstander het toelaten om klein te maken erin.
And I pray that won't happen for us.
En ik bid dat dat niet zal gebeuren vanavond.
But we'll see this as an invitation into a deeper walk with God.
En dat we dit als een uitnodiging zien om een diepere wandel met de Heer God te hebben.
That God wants to lead us into a new season as men.
Dat God ons wil leiden in een nieuw tijdperk, een nieuw seizoen met hem.
Where we can be more fruitful for his kingdom.
Waarin we meer vruchtbaar voor zijn koninkrijk kunnen zijn.
The danger I think we all face as men.
Ik denk dat het gevaar wat we allemaal lopen als mannen.
Is that sometimes we want to do something in the flesh.
Is dat we soms iets willen doen in het vlees.
We say just tell me the steps and I'll do them. I can make this happen.
Dat we zeggen, vertelt u maar welke stappen we moeten nemen en dan zorg ik wel dat het gebeurt.
And we can try to do things that are actually in our own strength.
En we kunnen ook echt dingen doen vanuit onze eigen kracht.
But nothing that we're talking about can be done in man's strength.
Maar waar we het over zullen hebben, dat niets daarvan kan door eigen kracht, menselijke kracht worden gedaan.
It's all about surrendering to what Christ has already done for us.
Dus alles heeft te maken met de overgave aan wat Christus al heeft gedaan voor ons.
And it requires the grace of God and the Holy Spirit in our lives.
En het vraagt ook de genade en de Heilige Geest van de Heilige Geest in ons leven.
And so I want to talk from the concept of the booklet from C.T. Studd.
En ik wil dus vanuit het boek van C.T. Studd spreken, dat als concept gebruiken.
About what he talks about the qualities of what he calls a sugar soldier.
Waarin hij spreekt over de kwaliteit van die soldaat van suiker, die suikersoldaat.
Talking about the kind of soldier that looks good on the outside.
Over een soldaat die van buiten er goed uitziet.
Looks strong on the outside.
Die er van buiten sterk uitziet.
But when pressure comes, he melts.
Maar als er druk op komt, dan smelt hij.
When heat comes, then he just falls apart.
En wanneer er hitte of wanneer er hitte op afkomt, zeg maar, dan valt het uit elkaar.
The students taught me a Dutch phrase at lunch today.
Tijdens de lunch leerden de studenten mij een Nederlandse uitspraak.
I'm gonna try it out.
Die ga ik proberen.
Let's see if it makes any sense.
Kijken of het overkomt.
Wij zijn niet van suikergoed.
Huh? Wij zijn niet van suikergoed.
We are not. Yeah? Okay. Just the concept of being strong and not folding when pressure comes.
Het concept van sterk zijn en niet uit elkaar vallen zodra er maar enige tegenstand komt.
And the booklet gives us this picture of two different types of men.
En het boek spreekt over de beeld eigenlijk twee types mensen uit.
A good soldier of Christ.
Een goede soldaat van Christus.
That even when persecution comes.
Die zelfs al komt er verdrukking.
And hardship comes.
En moeilijkheden.
He's strong in the Lord.
Dat hij sterk is in de Heere.
He's not moved easily.
Hij is niet snel bewogen.
And on the other side, a sugar soldier.
Aan de andere kant die soldaat van suiker.
That shrinks back from his responsibilities.
Die zich terugtrekt van zijn verantwoordelijkheden.
And really lives for himself.
En voor zichzelf leeft.
And the question that we need to ask ourselves.
En de vraag die wij onszelf moeten stellen.
Is which of those two types of men are we more like?
Welke van deze twee hebben we liever?
Jesus warns us about something in his parable of the sower.
In de gelijkenis van de zaaier vertelt de Heer Jezus ons iets.
When he talks about the seeds of the gospel in men's hearts.
Wanneer hij spreekt over het zaad van het evangelie in het harten van de mensen.
He said some of those stones fell on stony places. Some of those seeds fell on stony places.
Hij vertelde dat sommige zaad viel op steenachtige grond.
And immediately they began to sprout.
En het groeide direct op.
But there was no depth underneath and there's no earth underneath it.
Maar er was geen grond onder dat opgroeiende.
So when the sun came, they withered away.
Dus zodra de zon erop begon te branden, toen verwelkt het.
And he told his disciples what that was like.
En hij legde zijn discipelen uit hoe dat eruit zag.
He said it's like the person who hears the word.
Hij zegt, het is als een persoon die het woord van God hoort.
And receives it with joy,
en het met vreugde ontvangt.
But he's got no roots,
maar hij heeft geen wortel.
No maturity,
geen verzekering.
There's no depth,
er is geen diepgang.
And so he only makes it a short time.
En dus redt hij het maar voor een klein moment, voor een korte tijd.
When hardship and persecution come,
als moeilijkheden, als verdrukking komen.
He immediately stumbles.
Dan valt hij meteen om.
That's a picture of the sugar soldier.
Dat is een beeld van een soldaat van suiker.
Feels very zealous about the Lord.
Is heel ijverig voor de Heere.
Says many great things in church.
Zegt grote dingen, veel grote dingen in de kerk.
Sings all the songs.
Zingt alle liederen mee.
And feels like he's very connected to the community.
En voelt zich heel connected, voelt zich heel verbonden met de gemeenschap.
But if he never really grows real roots in the Lord.
Maar hij heeft nooit geleerd of hij heeft nooit echt een wortel in de Heer gekregen.
The slightest pressure can cause him to walk away.
Als er maar een klein beetje druk op komt, dan kan hij al weglopen.
And so Paul says something specific to Timothy.
En tegen Timotheus zegt Paulus iets heel specifiek.
In 2 Timothy chapter 2.
In 2 Timotheus hoofdstuk 2.
He says, I want you to endure hardship as a good soldier of Jesus Christ.
Dan zegt hij tegen Timotheus, ik wil dat je moeilijkheden doorstaat als een goede soldaat van Christus.
Paul says, I want you to learn how to walk through difficult things.
Paulus zegt daar van, ik wil dat je leert om door moeilijke tijden heen te gaan.
To walk through life like a good soldier.
Om het leven als een goede soldaat te leven.
And he says, when people are engaged in warfare.
En hij zegt als mensen betrokken raken bij een oorlog.
They don't get all entangled in the affairs of life.
Dan zijn ze niet bezig met allerlei dagelijkse noden.
And when you and I are engaged in a spiritual battle.
En als wij in een geestelijke strijd zijn,
all the meaningless distractions in life kind of fade away.
En alle onbeduidende afleidingen om ons heen, die worden dan ook die worden dan minder belangrijk.
When we're spiritually minded,
als we geestelijk gericht zijn,
the most important things of life become our priority.
Dan worden de belangrijkste zaken in het leven worden onze prioriteit.
Our attention shifts.
Onze blik verschuift.
To protecting our families.
Om onze families te beschermen.
To fighting spiritually against the enemy.
om geestelijk te strijden tegen de vijand.
And there's a seriousness to our lives when we live like that.
En als we zo'n leven leiden, dan hebben we een bepaalde serieusheid in ons leven.
But the challenge that I see for men in the church and in all different places in the world.
Maar de uitdaging voor de mannen in de kerk en op allerlei plaatsen in de wereld die ik zie,
is often we don't really live like we're in a battle.
Is dat we vaak niet leven alsof we in een strijd zitten.
We hear things about difficulties in the church.
We horen zaken over moeilijkheden in de kerk.
We hear about the government that's trying to come against the things of God.
Sorry?
The government, we hear the government trying to come against, you know, the church.
Ja, we horen dat de overheid ook zich tegen de kerken keert en de kerk moeilijk maakt.
But when it comes to our day-to-day.
Maar als het onze eigen tot onszelf komt.
Life feels much less of a battle.
Dan leidt ons leven helemaal niet zo'n strijd.
We've got work that we're working every day.
We hebben gewoon ons dagelijks werk.
Taking care of our responsibilities.
Doen onze verantwoordelijkheden.
And life feels much more much less like we're actually fighting.
En het leven ziet er helemaal niet uit alsof we echt in een strijd zijn of aan het vechten zijn.
And so the challenge I have as a minister.
Dus de uitdaging die ik als dienaar in het evangelie
is how do you wake people up that don't realize that they're in a battle?
Dus hoe maak je mensen ervoor wakker als ze niet eens doorhebben dat ze in een strijd zijn?
Because the Bible is very clear, you and I are in a spiritual battle.
Want de Bijbel is er heel duidelijk over dat we in een geestelijke strijd verwikkeld zijn.
Paul talks about it in multiple places.
Paulus heeft het op meerdere plaatsen daarover.
We see the spiritual battle all throughout the Bible.
Door de hele Bijbel heen zien we de geestelijke strijd.
But so often we live our lives as if we're not to fight.
Maar het is zo vaak dat wij onze leven leiden alsof we geen strijd te vechten hebben.
And the enemy loves when men step back away from the battle.
En de tegenstander heeft dat heel graag als mensen het wegstappen van de strijd.
I believe that the enemy is afraid of men who are on fire for God.
Ik denk dat de tegenstander bang is voor mannen die in vuren voor de Here zijn.
I've seen what happens when a man really gets on fire for the Lord.
En ik heb gezien wat er gebeurt als mannen echt vol vuur voor de Here zijn.
How it can transform their family.
Hoe het gezinnen kan transformeren, kan veranderen.
Transform their workplace.
Hoe het hun plek van werk kan veranderen.
The people around them are touched by it.
Dat de mensen om hen heen aangeraakt worden.
And I think the enemy hates that.
En ik denk dat de tegenstander dat verafschuwt, haat.
And so I believe that you and I are in a spiritual battle right now.
En ik denk dat jij en ik zo ook in een geestelijke strijd verwikkeld zijn.
And what I want to do in this message is share some qualities of what it looks like to be a good soldier.
En wat ik in deze boodschap wil doen is een aantal kwaliteiten met jullie behandelen van wat het betekent om een goede soldaat te zijn.
The Lord gave me 7 specific qualities of a good soldier.
De Heer gaf me 7 specifieke kwaliteiten van een goede soldaat.
And I want to share them along with some illustrations from the Bible.
En die wil ik met jullie delen samen met een aantal illustraties vanuit de Bijbel.
The first one,
de eerste,
is that a good soldier will be motivated by faith.
Is dat een goede soldaat zijn motivatie haalt uit geloof.
A sugar soldier will be motivated by fear.
En een soldaat van suiker die zal gemotiveerd worden door angst.
One of my favorite stories in the scripture comes from the life of David.
Een van mijn favoriete verhalen uit het woord komt van het leven van David.
The Israelites are in this really intense battle with the Philistines.
De Israëlieten die zijn in een intense strijd verwikkeld met de Filistijnen.
And the Philistines have this giant named Goliath.
En de Filistijnen die hebben die reus Goliath.
And they send him out onto the battlefield to challenge Israel.
En ze sturen Goliath vooruit om Israël uit te dagen.
Israel is the nation of that belongs to God.
Israël is de natie, het volk wat aan God toebehoort.
They have a history of God winning battles for them.
En ze hebben een historie, geschiedenis van hoe God voor hun de strijd heeft gewonnen.
And compared to God, this giant should have looked very small.
En vergeleken met God zou deze reus heel klein moeten ogen.
But for 40 days the Israelites line up to battle.
Maar 40 dagen lang stonden de Israëlieten stonden opgelijnd voor de strijd.
And the giant comes out.
En er komt de reus eraan.
And they run away in fear.
En dan rennen ze in angst weer weg.
Think about that for 40 days.
Denk eraan dat ze dat 40 dagen deden.
How demoralized they must have been at the end of that time.
Hoe slecht voor, ja, hoe ontmoedigd en hoe slecht voor het moraal dat moet zijn geweest voor dat volk.
They're more concerned about protecting themselves.
Ze waren meer bezig met zichzelf te beschermen.
And even King Saul, God's appointed king, is not doing anything.
En zelfs de door God aangestelde koning Saul, die deed daar niks tegen.
And then you have this shepherd boy named David.
En dan had je ook die herdersjongen David.
His family kind of forgets about him.
Zijn familie had hem eigenlijk al vergeten.
No one sees any value in him except to watch the sheep.
Niemand ziet echt waarde in hem dan behalve dat hij op de schapen mag passen.
But while he's tending the sheep, he has these experiences with God.
Maar terwijl hij daar op de schapen aan het passen is, heeft hij die ervaring met God.
A lion and a bear attack the sheep.
Terwijl een leeuw en een beer de schapen aanvallen.
And David kills them with his own hands.
En David ze met zijn eigen handen dood.
I have a four-year-old named Isabel.
Ik had een 4 jaar oude dochter Isabel.
She's very bold.
En ze is heel vrijmoedig.
She's not afraid of anything.
Ze is nergens bang voor.
And I was telling her this story a couple days ago.
En ik vertelde haar dit verhaal een paar dagen geleden.
And I said, can you believe that?
En ik vroeg haar, kun je dat geloven?
I said, do you think you could kill a lion and a bear with your two hands?
En ik vroeg haar, denk jij dat jij met jouw twee handen een beer of een leeuw kan doden?
And she said, sure.
En ze zei zeker.
And I'm kind of nervous about that.
En daar ben ik een beetje onzeker van.
But David was out there killing animals with the power of God.
Maar David was daar in het veld en hij doodde dieren door de kracht van God.
And he shows up to this battlefield.
En hij komt daar bij die strijd aan.
The whole nation is cowering in fear.
En de hele natie is beangstigd en is laf.
It's a military full of sugar soldiers.
Het is een militair, een heel leger vol met soldaten van suiker.
And David looks at this giant.
En David die kijkt naar deze reus.
And he sees him through the eyes of faith.
En hij kijkt ernaar door de ogen van geloof.
And he says, who's that uncircumcised Philistine?
En hij zei, wie is die onbesneden Filistijn?
How dare he mock our God?
Hoe durft hij God te belasteren?
And you have all these Israelites that are terrified.
En je hebt al die Israëlieten die volledig in angst leven.
And to them the giant looks a million feet tall or a million meters tall.
En voor hun lijkt die reus wel een miljoen meters hoog.
And that faith in David caused him to do something very radical.
En dat geloof wat in David was, dat leidde ertoe dat hij iets heel radicaals deed.
He went out to the battlefield.
Hij ging naar de strijdtoneel toe.
Not wearing any armor.
Terwijl hij helemaal geen wapenrusting had.
Not a trained military person.
Terwijl hij niet een getrainde militair was.
But a true soldier of God.
Maar een werkelijke soldaat van God.
And he took that sling and stone and he slayed the giant in front of everybody.
En hij pakte zijn slinger en de steen en hij doodde de Goliath voor iedereen.
And you see such a contrast between David and the army.
En je ziet zo'n contrast tussen David en het leger.
One who has faith in God.
Eén die geloof had in God.
Taking great risks.
En grote risico's durfde nemen.
And the others who are driven by fear.
En de anderen die door angst werden gedreven.
And my question for us as men tonight.
En mijn vraag voor ons als mannen vanavond.
When we look at situations in our life.
Als we naar situaties in onze levens kijken.
Are we wearing a filter of fear or of faith?
Kijken we dan door de ogen van angst? Hebben we een filter van angst of van geloof?
Have we allowed fear to control us in some way in our lives?
Laten we toe dat angst de controle heeft in bepaalde gebieden van onze levens?
Has God asked us to do something that required faith and we've not been willing to do it?
Heeft God ons iets van ons gevraagd wat geloof vraagt en zijn we niet bereid geweest dat te doen?
Do we have a Goliath in our lives that God wants to take down?
Is er misschien een Goliath in onze levens die God neer wil halen?
A good soldier is driven by faith and not by fear.
Een goede soldaat wordt gedreven door geloof en niet door angst.
The second thing I see in the scriptures.
Het tweede wat ik zie in de schriften.
Is that good soldiers resist temptation.
Is dat goede soldaten verzoekingen, verleidingen weerstaan.
Sugar soldiers will give in to temptation.
En soldaten van suiker die geven aan de verleiding toe.
Another powerful story comes from the life of Joseph.
Een ander krachtig verhaal komt uit het leven van Jozef.
Who at a very young age was betrayed by his own family.
Die al op hele jonge leeftijd werd verraden door zijn familie.
They wanted to kill him.
Ze wilden hem doden.
And they decided to sell him into slavery instead.
Maar in plaats daarvan besloten ze om hem te verkopen voor slavernij.
And he walks through a series of very difficult hardships.
En hij ging daarna echt een een serie van moeilijkheden door.
But instead of growing passive, Joseph is continuing to grow as a soldier for God.
Maar in plaats van daardoor passief en teruggehouden te worden, groeide hij juist als soldaat van God.
And we see that in the story when he's in the house of an Egyptian.
En we zien dat ook als hij in het verhaal, als hij in het huis van een Egyptenaar is.
A man named Potiphar.
In een bij een naam die Potiphar heette.
And he begins to serve as a servant in that home.
En hij begon als dienaar in dat huis te dienen.
And God raises him up to become the steward of the home.
En God die maakte, die leidde het zo dat hij hoofdman in dat huis werd.
And Potiphar's wife decides that she wants to sleep with Joseph.
En de vrouw van Potiphar die besloot toen dat ze met Jozef wilde slapen.
And you can imagine if you were in Joseph's place.
Je kunt je indenken als je in Jozefs schoenen zou staan.
He had walked through some terrible things.
Hij had moeilijkheden doorstaan.
Rejected by his own family.
Hij was verworpen door zijn eigen familie.
He lost his opportunity for a future.
Hij had zijn mogelijkheden voor een mooie toekomst kwijtgeraakt.
He had no idea. He didn't have the book of Genesis to find out where it was going.
Hij had niet het boek Genesis om te zien welke kant het op zou gaan.
He didn't know what God was going to do in his future.
Hij wist niet wat God in de toekomst voor hem in petto had.
And here's this opportunity to have sex with a woman.
En hier was zijn mogelijkheid om seks met een vrouw te hebben.
Who's literally throwing herself at him.
Die echt letterlijk zichzelf haarzelf op hem werpt.
He could have thought to himself.
Hij had het bij zichzelf kunnen denken.
Why not just enjoy this pleasure?
Waarom niet gewoon even genieten van dit genotzucht?
God has abandoned me.
God heeft me verlaten.
Everyone else has rejected me.
Iedereen heeft me verworpen verder.
And at least this woman wants me.
En tenminste, deze vrouw wil mij tenminste.
But we see what kind of soldier that Joseph is in Genesis 39.
Maar in Genesis 39 zien we wat voor soldaat Jozef is.
When he asked this woman a very simple question.
Als hij deze vrouw een hele simpele vraag stelt.
He says, how can I do this great wickedness and sin against God?
Hoe kan ik deze grote boosaardigheid, deze zonde doen tegenover God?
Joseph had a real strong fear of the Lord.
Jozef had een hele sterke vrees voor de Heere.
And in the midst of strong temptation.
En in het midden van deze sterke verleiding.
In a situation that would be difficult probably for all of us.
In een situatie die waarschijnlijk voor ons allen moeilijk zou zijn.
He didn't ask himself what happens, you know, what if I got caught if I do this?
Toen dacht hij niet bij zichzelf wat zou er gebeuren als ik hiermee gepakt word.
He immediately said I can't sin against God in that way.
Maar hij zei direct nee, ik kan niet zo tegen God zondigen.
And his life did not get easier when he did the right thing.
En toen hij het juiste deed, betekende dat niet dat zijn leven makkelijker werd daarna.
He gets falsely accused.
Hij werd vals beschuldigd.
And he gets thrown into prison.
En in de gevangenis geworpen.
But he could have a good conscience knowing he did the right thing.
Maar hij had wel een goed geweten dat hij het juist had gedaan.
I just had a conversation with a man a few days ago.
Een paar dagen geleden sprak ik een man.
Who is sharing what happened when he confessed pornography to his wife.
Die vertelde wat met hem gebeurd was toen hij pornografie had beleden naar zijn vrouw toe.
That things did not get immediately better.
Dat het niet zo was dat dingen daarna meteen beter werden.
They walked through a very painful season in their marriage.
Ze hebben dan vanaf dat punt een heel lastige tijd in hun huwelijk gehad.
Some very difficult things happened.
Er gebeurden best wel hele moeilijke dingen.
But he was expressing his gratitude to the Lord.
Maar hij sprak zijn dankbaarheid naar de Heer uit.
Because now he's no longer hiding.
Want nu is hij niet langer dingen in het verborgen aan het houden.
God restored his marriage.
En God herstelt zijn huwelijk.
And he was walking in freedom.
En hij wandelde in vrijheid.
And he could have peace with God, knowing he did the right thing.
En hij kon vrede hebben met de Heer, weten dat hij het goed had gedaan.
And Joseph made a decision that made his life harder for a season.
En Jozef die nam ook een beslissing die op dat moment zijn leven moeilijker maakte.
But he refused to give in temptation, even when it made things harder for him.
Maar hij weigerde om aan de verleiding toe te geven, ondanks dat het betekende dat hij dan een moeilijkere tijd tegemoet ging.
I want to encourage every one of us.
Ik wil jullie alle aanmoedigen en bemoedigen.
I see here the same thing I see in the US.
Ik zie hier hetzelfde gebeuren wat ik ook in de Verenigde Staten zie.
I meet many men that confess to the fact they're stuck in porn.
Ik ontmoet vele mensen die belijden dat ze vastzitten in de pornografie.
I was stuck with porn in my life for almost 20 years.
Bijna 20 jaren lang zat ik zelf vast in de pornografie.
And I just want to implore you tonight.
En ik wil je echt op je inspreken vanavond.
Isn't it time for us to finally deal with this thing in the church?
Is het niet eindelijk de tijd om hiermee te dealen, mee om te gaan in de kerk?
How much longer are we going to allow this in our life to be impacting our spiritual life?
Hoe lang laten we dit nog in onze leven toe met het impact die het heeft op ons geestelijke leven?
Do we really want to hold on to those things that are tempting us?
Willen we echt vasthouden aan de dingen die ons verleiden?
Or are we ready to take a stand and fight against it in our lives?
Of zijn we bereid om een positie in te nemen en er tegen te strijden in ons leven?
Integrity is really tested when no one else is watching.
En de integriteit die wordt echt getest als niemand anders toekijkt.
What is our life like when no one else is around?
Hoe ziet ons leven eruit als niemand toekijkt?
How do we handle our finances when no one else sees it but us?
Als we hoe gaan met onze financiën om als niemand anders het ziet dan alleen wij zelf?
If someone looks in the search history on your phone, what do they see that you're looking at?
Als iemand naar de geschiedenis in je telefoon kijkt, wat vinden ze dan?
A good soldier of Christ has to be trained and learn how to resist temptation.
Een goede soldaat die moet geleerd worden om verleidingen te weerstaan.
A sugar soldier will just allow temptation and continue to give into it.
En een soldaat van suiker die zal gewoon de verleidingen toestaan en daar ook gewoon in meegaan.
The third thing that I see in scripture.
Het derde wat ik zie in de schrift.
Is that good soldiers act with courage.
Is dat goede soldaten handelen uit moed.
And sugar soldiers act in cowardice.
En soldaten van suiker die handelen in lafaard.
The word courage means to do something that someone's frightened to do.
En moed betekent dat je iets doet wat beangstigend is of wat beangstigend is om te doen.
I'm afraid to do something, but I'm going to do it anyways.
Ik ben bang om dit te doen, maar ik doe het toch.
But someone who's a coward is extremely afraid and doesn't make the right decisions.
En iemand die een lafaard is, die is extreem bang en die is niet bereid of die is niet bereidwillig om dat te doen.
I love how honest the scriptures are.
En ik hou ervan hoe eerlijk de schrift is.
They just tell us the way things happen.
Ze vertellen ons simpelweg hoe het gaat, is gegaan.
And when I think about the apostle Peter,
en als ik denk aan de apostel Petrus,
and I think about what his life was like on the night that Jesus was betrayed,
en ik denk aan hoe zijn leven was op de avond dat er Jezus verraden werd,
I see a man who was not walking in courage.
Dan zie ik een man die niet in moed wandelde.
Jesus warned him that night he would betray him, he would deny him 3 times.
Die avond dat Jezus hem nog gewaarschuwd dat hij hem dat Petrus hem 3 maal zou verloochenen.
And Peter was confidently saying, "No, that'll never happen."
Maar Petrus die had er vertrouwen in dat nooit zou gebeuren.
I'm willing to die for you.
Ik ben bereid om voor u te sterven.
Everyone else might fall away, but I'm going to stand strong.
Het kan zijn dat iedereen om u heen wegvalt, maar ik zal sterk blijven staan.
And it probably sounded very bold.
En hij klonk waarschijnlijk heel vrijmoedig en duidelijk.
He sounded like he was very courageous.
Hij klonk waarschijnlijk alsof hij heel moedig was.
But he was going to be tested of those words very soon.
Maar hij zal heel snel getest worden op die woorden.
And we see in his story how very quickly his courage changes into cowardice.
En we zien in dat verhaal hoe zo heel snel zijn moed veranderde in een laffe houding.
When somebody notices him and says, "Aren't you one of his disciples?"
Toen iemand hem opmerkte en zei, "Hey, was jij ook niet een van zijn discipelen?"
And in that moment, this Peter, who declared he would do, he would follow Jesus to the cross.
En op dat moment wel, was het deze Petrus die zei dat hij Jezus zou volgen tot het kruis.
Pretends like he has no idea who Jesus is.
Dat en toen deed hij zich voor alsof hij geen idee had wie die Jezus was.
He doesn't just do it once, he does it 3 times.
En hij deed het niet 1 maal, maar 3 maal.
And we see that Peter is an example of someone who says the right things.
En we zien hier dat Petrus iemand was die de juiste dingen zei.
We can't always tell the difference between a real soldier of Christ and a sugar soldier when they're standing next to each other.
En we kunnen niet zo makkelijk zien tussen wat een soldaat van suiker is en wat een echte soldaat is als ze gewoon naast elkaar staan.
But when following Jesus was going to cost Peter something.
Maar toen het volgen van de Jezus Petrus iets ging kosten.
He wasn't willing to pay the price.
Ze wilde hij niet die prijs betalen, was niet toe bereid.
So he allowed cowardice to control his life.
Dus op dat moment stond hij de laffe houding toe om het leven te controleren.
Being courageous doesn't mean we're fearless.
Moedig zijn betekent niet dat je zonder angsten leeft.
It means even when we are afraid.
Het betekent dat zelfs ook al ben je angstig, ben je
We do the right thing.
Dan doe je het nog het juiste.
No matter what it cost us.
Los van wat het kost.
But how often do all of us succumb to cowardice?
Maar hoe vaak komen wij niet tot het punt dat wij uit een laffe houding hebben en daaruit handelen?
We feel like we should tell somebody about Jesus.
We voelen dat we eigenlijk iemand over Jezus moeten vertellen.
And instead of just doing what we're supposed to do, we make excuses.
Maar in plaats van dat we dat ook daadwerkelijk doen, verzinnen we een excuus.
We're tempted to have a conversation at work that's not honoring God.
We worden verleid om een conversatie, gesprek te hebben op ons werk wat niet tot eer van God is.
And we say, well, it's just the way the world is, and we give into that temptation.
En we zeggen tegen onszelf van, ja, dat is gewoon zoals de wereld is, en we geven aan die verleiding toe.
A soldier of Christ will regularly be tested in this area.
Een soldaat van Christus zal echt geregeld worden getest op dit gebied.
And we have to learn and be trained to be men of courage.
We moeten leren en getraind worden om een man van moed te zijn daarin.
In Revelation 21, the Bible says something that's very challenging.
In Openbaring hoofdstuk 21 zegt de Schrift ons iets wat heel confronterend is.
It talks about the type of people who will burn in the lake of fire and brimstone.
Het vertelt ons over het type personen wat in de poel des vuurs zal worden geworden.
It talks about murderers and idolaters.
Spreekt over moordenaars en overspelers.
But the first thing it says is the cowardly.
Maar het eerste wat er staat is de lafaards.
That kind of shocks me when I read it.
Dat kwam echt tot een shock tot me toen ik dat las.
The word means that someone who loses their moral fortitude.
En dat betekent dat vertaalt degene die zijn morele moed verliest.
That's required to serve the Lord.
Die nodig is om de Here te dienen.
Meaning they refuse to represent Christ because of cowardice.
Dat betekent dat ze weigerden om Christus te vertegenwoordigen vanwege hun lafheid.
And that really challenges me because I deal with fear on a regular basis.
En dat confronteerde mij echt omdat ik vaak met angst te maken heb.
And we have to learn not to be controlled by that, but to do the right thing and serve Christ.
En we moeten leren om daar niet door gecontroleerd te worden, maar Christus te dienen.
One of my greatest battles in my walk with God has been fear of man.
Een van de grootste strijden die ik in mijn leven ervaren heb, is mijn angst voor mensen.
I grew up with a difficult relationship with my father.
Ik ben opgegroeid met een moeilijke relatie met mijn vader.
And I was always afraid of him in a certain way.
En op een bepaalde manier was ik altijd bang voor hem.
And I've always had challenges trying to represent Christ around close family.
En ik heb altijd confrontaties, uitdagingen gehad in relatie tot de nabije familie.
There have been times when I have failed in this area and been a coward.
Er zijn momenten geweest dat ik hier gefaald heb, dat ik een lafaard ben geweest.
But the Lord has dealt with that over the years and I've grown.
Maar door de jaren heen heeft de Heer daar ook in doorgewerkt en heb ik er ook in mogen groeien.
But I recently had a situation with a family member.
Maar niet zo lang geleden nog had ik een situatie met een familielid.
Who is making some life decisions that I know are not of God.
Die bepaalde keuzes in het leven maakte van wat ik wist dat ze niet van de Here waren.
And I felt that the Lord wanted me to say something about it.
En ik ervoer dat de Here wilde dat ik er iets van zei.
And I felt that fear again of all the fear that I've experienced.
En ik voelde weer die angst opkomen van al die angsten die ik daar eerder van heb ervaren.
But I'm trying to force myself to learn what it means to be a good soldier of Christ.
Maar ik dwong mezelf ook te leren wat het betekent om een goede soldaat van Christus te zijn.
And so I prayed and I made the phone call to this person.
Dus ik bad ervoor en daarna belde ik die persoon.
And I had a difficult conversation that would have been very difficult for me years ago.
En ik had een moeilijke gesprek met die persoon wat een paar jaar daarvoor echt heel moeilijk voor mij zou zijn geweest.
And in those moments I have to encourage myself.
En op die momenten moest ik mezelf ook aanmoedigen, bemoedigen.
Just be a man of God and do the right thing.
Wees simpelweg een man van God en doe het juiste.
Quit allowing fear to control your life.
Stop ermee om de angsten de controle te laten hebben in je leven.
And situations like that aren't easy for us.
En situaties als deze zijn niet makkelijk voor ons.
There's consequences sometimes.
Zitten consequenties aan soms.
People don't like being confronted.
Mensen houden niet van om geconfronteerd te worden.
We don't want people to reject us or think differently of us.
We willen niet dat mensen ons afwijzen of denken dat we raar zijn.
But if we live paralyzed by people's opinions, then we're nothing more than a sugar soldier.
Maar als we ons laten leiden door de opinies van mensen, zijn we niet anders dan suikersoldaten.
A good soldier will stand for the truth even when other people won't agree with it.
Een goede soldaat zal staan voor de waarheid, ook als zijn anderen er niet mee eens.
The fourth thing is this.
Het vierde punt is deze.
Good soldiers have active faith.
Een goede soldaat heeft een actieve levend geloof.
While sugar soldiers become passive spiritually.
Terwijl suikersoldaten passief worden geestelijk.
If you were building an army in order to have a battle with another country.
Als je een leger aan het opbouwen bent om in strijd te gaan met een ander land.
You would not want somebody in that army who is passive.
Dan wil je niet iemand die passief is in dat leger hebben.
You want the ones that are actively ready to fight.
Nou wil je mensen hebben die actieve, die bereid zijn om de strijd aan te gaan.
They're training the hardest and they're really preparing themselves.
Die het hardst trainen en zich voorbereiden.
But the guy who's just kind of sitting back and taking it easy, you would say, get out of the army. I don't want you.
Maar degene die een beetje achterover blijft zitten en het allemaal een beetje makkelijk neemt, zou zeggen, nou die hoef ik niet in het leger te hebben, ga jij maar weg.
Because you can't be prepared for battle and be passive at the same time.
Want je kunt niet voorbereid zijn voor de strijd en tegelijkertijd passief achteroverleunen.
And when it comes to our spiritual lives.
En als het aankomt op ons geestelijke leven.
Too often I see men who become passive spiritually.
Dan zie ik zo vaak dat mensen passief worden geestelijk gezien.
They're passionate about certain things in their life.
Ze zijn gepassioneerd over bepaalde zaken in hun leven.
Maybe they're really passionate about their work.
Misschien over hun werk.
And they spend way too many hours working and seeking after more money and more advancement.
En ze besteden uren en uren in het werk om daar verder in te ontwikkelen en meer geld te verdienen.
Or they spend lots of time and money on a hobby that they really enjoy.
Of ze spenderen heel veel tijd en geld aan een hobby waar ze heel veel van genieten.
Or they spend hours and hours watching their favorite sports team.
Of ze kijken uren en uren naar hun favoriete sportsteam.
And that passion that is supposed to be for the Lord gets put on things in their life.
En de passie die bedoeld was dat die voor de Heere zou zijn, die gaat naar andere zaken in hun leven.
It doesn't mean we can't enjoy our work or have some hobbies.
Dat betekent niet dat we niet van ons werk kunnen genieten of een hobby kunnen hebben.
But when those things become what we're most excited about.
Maar als dat hetgene wordt waar we het meest enthousiast van worden.
And we stop caring really about the things of God.
En we stoppen ermee om echt bewogen te hebben de dingen van de Heere.
We have an idolatry problem.
Dan hebben we een afgoderijprobleem.
Jesus talks to a church in the book of Revelation.
In de boek Openbaring spreekt de Heer Jezus over een kerk.
That had become very passive.
Die heel passief was geworden.
It was the church of Laodicea.
Was de kerk van Laodicea.
And he talks to them and he says, I know your works.
En hij zegt tegen hem, ik ken jullie werken.
That you're neither cold nor hot.
Dat jullie niet koud of heet zijn.
He says, because you're lukewarm.
Maar omdat jullie lauw zijn,
I'm going to vomit you out of my mouth.
Zal ik je uit mijn mond spuwen, uitsputten.
He says, you've got a lot of wealth and you have a lot of riches.
Hij zei, jullie hebben veel rijkdommen, veel bezittingen.
And so you think that you have everything that you need.
Dus jullie denken dat jullie alles hebben wat jullie nodig hebben.
But when I look at you, I see a different picture.
Maar als ik naar jullie kijk, zie ik een ander beeld.
You're miserable, poor and blind.
Jullie zijn miserabel, jullie zijn arm, jullie zijn blind.
And this is what Jesus tells this church to do.
En dit is wat de Heer Jezus tegen deze kerk gezegd om te doen.
He says, I want you to be zealous and repent.
Ik wil dat jullie weer ijverig worden, dat jullie bekeren.
That word zealous in the Greek means something interesting.
Dat woord ijverig in het Grieks betekent dat iets interessants.
It means for something to boil so hot that it boils over, like out of a pot.
Dat betekent dat iets om dat iemand iets zo heet wordt dat gaat overkoken.
It means to burn with zeal.
Het betekent te branden van ijver.
And so Jesus tells this church.
Dus Jezus leert deze kerk.
You're lukewarm in your walk.
Jullie zijn lauw in jullie wandel.
You're passive.
Jullie zijn passief.
You're not hot or cold.
Jullie zijn niet heet of koud.
And he says, I want you to repent and I want you to be really burning hot for me.
En hij zegt, ik wil dat jullie bekeren en wil dat jullie echt brandend heet voor mij worden.
And that's what God wants for all of us as men.
En dat is wat God voor ons allen als mannen wil.
Maybe we're here tonight and we're in more of a passive stance.
Misschien zijn we hier vanavond en zitten we meer in een passieve toestand.
Maybe the things of God are kind of distant behind us.
Misschien zijn de dingen van God in een wat verder achter ons.
I believe Jesus would say the same thing to us tonight.
En dan denk ik dat Jezus vanavond ons hetzelfde wil zeggen.
I want you to be zealous, burn with zeal for me.
Ik denk dat de Heer hetzelfde zou willen zeggen van jullie moeten brandend van ijver voor mij zijn.
Be on fire for me again.
in vuur en vlam voor mij staan.
Because that's what a good soldier will do.
Want dat is wat een goede soldaat zal doen.
I don't know how you do birthday parties here in the Netherlands. Do you do cakes with candles?
Yes.
Okay, yeah. So
ik weet niet precies hoe jullie verjaardagen doen. Hebben jullie ook een taart met kaarsjes?
So when we do birthdays, we do the same thing. We put candles in there.
Dus dat doen wij ook in de Verenigde Staten, dat we een taart hebben met dat we daar kaarsjes in zetten.
The person blows out the candles, you know, you have a celebration.
En de persoon die jarig is, die blaast dan de kaarsjes uit en je hebt een feest.
But I don't know if you've ever been to a party where they use trick candles. Trick candles, ja. Yeah.
Ja, ik weet niet of je ook wel eens bij een feestje bent geweest waar ze soort van die nepkaarsen, van die trickkaarsje hebben.
It's a candle where they put extra material over the wick of the candle.
Dat is een kaars waar ze extra materiaal over de lont heen doen.
And they're designed so that when you blow on them, they actually reignite.
En ze zijn zo ontwikkeld dat op het moment dat je erop blaast, dat ze eigenlijk verder in vlam komen te staan.
And so it's very frustrating for the person trying to blow them out.
Dus dat is heel frustrerend voor degene die probeert uit te blazen.
But very enjoyable for everyone else.
Maar heel grappig. Heel grappig voor iedereen eromheen.
And I was thinking about that. The Lord brought that to my mind recently.
En ik moest eraan denken. De Heer bracht in mijn gedachten laatst.
And it really represents the difference between a good soldier and a sugar soldier.
En het laat echt het verschil zien tussen een goede soldaat en een suikersoldaat.
The sugar soldier has no extra grace in their life and roots.
De soldaat van suiker die heeft niet extra genade en wortel in zijn leven.
They're not really walking in active faith and passionate, they're passive.
Ze wandelen niet echt met een levend geloof maar ze zijn passief.
And so it's very easy to put their flame out.
Dus het is heel makkelijk om hun vlam uit te blazen.
The slightest pressure and they just go out.
Er is maar enige druk en ze worden al gedoofd.
A good soldier because of the roots he has in the Lord.
En een goede soldaat en vanwege de wortels die hij in de Heer heeft.
He's getting in the word and he's seeking God with all of his might.
Dan gaat hij het woord in en zoekt de Heer met al zijn kracht.
His spiritual life becomes a protection for the fire of God in his life.
En zijn geestelijke leven wordt ook een bescherming voor alles wat er in zijn leven gebeurt.
And when pressure comes,
en als het dan moeilijk als druk komt.
When the enemy tries to blow out that flame,
en als de vijand probeert om de lont uit te blazen.
Instead of going out, the flame just continues to grow.
Dan in plaats van dat die vlam uitgaat, blijft hij alleen maar doorbranden.
He seeks the Lord even more.
En hij zoekt de Heer alleen maar meer.
He's determined to walk forward with the Lord.
En hij is vastbesloten om met de Heer door te wandelen.
And the question is, which one are we more like?
En de vraag is dan, waar lijken wij meer op?
When pressure comes, do we just go passive and stay back and try to get away from it?
Als druk komt, zijn we dan passief en proberen we ervan weg te blijven?
Or do we have the attitude, I'm going forward with the Lord no matter what?
Of hebben we de houding van ik blijf vooruit gaan wat er ook gebeurt?
A good soldier of Christ will burn brightly no matter what is going on around him.
Een goede soldaat zal vurig blijven branden wat er ook gebeurt.
Let me give you three more points.
Laten we nog drie meer dingen geven.
Number five.
Nummer 5.
Good soldiers embrace their duty.
Een goede soldaat die omarmt zijn taak.
But sugar soldiers neglect their duty.
Maar een suikersoldaat die negeert of die is de laatste taak lopen.
Jesus gives us a parable in Luke 10.
In Lucas 10 geeft Jezus ons een gelijkenis.
It's the parable of the good Samaritan.
Het gaat om de gelijkenis van de goede Samaritaan.
It tells about this man who is on his way to Jericho.
Gaat over deze man die op weg was naar Jericho.
He gets robbed and he gets beaten up and he's left half dead on the side of the road.
Hij wordt beroofd en geslagen en half dood langs de weg laten ligt hij dan.
And first a priest comes and walks by this man.
En dan komt er als eerst een priester langs en die loopt er langs.
And Jesus said that he walked on the opposite side of the road away from him.
En Jezus zegt dat die priester aan de andere kant van de weg passeert.
It's not that he didn't see him. Jesus said he saw the man.
En het is niet dat hij de man niet zag, want Jezus zegt hij zag de man.
But he continued to walk.
Maar hij besloot om door te lopen.
And then a Levite comes along.
En toen kwam er een leviet langs.
He sees this man and he looks at this man.
Hij ziet deze man en hij kijkt ernaar.
And then he also passes by on the other side of the road.
En ook hij gaat langs de andere kant van de weg erlangs.
So when the Samaritan comes, the third person.
En als dan deze derde persoon komt, de Samaritaan.
He sees this man who's almost dead.
Dan ziet hij deze man die bijna dood is.
But he has compassion on him.
Maar hij heeft bewogenheid met hem.
He helps clean his wounds.
Hij maakt zijn wonden schoon.
He takes him to a place to stay.
En neemt hem naar een plaats om te verblijven.
And he says, I'll personally pay for all his needs.
En hij zegt, ik zal persoonlijk betalen voor al zijn noden.
And we see the difference between two types of men in the parable.
En we zien de verschil tussen twee verschillende types personen in deze gelijkenis.
The first two men were not concerned about this man's condition.
De eerste twee personen waren niet bewogen met de positie van die persoon. Die
they knew he was in need.
Ze wisten dat hij in nood was.
But they just passed by because they had other things happening.
Maar ze gingen gewoon voorbij omdat ze andere zaken, andere doelen hadden.
They didn't want to be bothered by this man's need.
Ze wilden niet lastiggevallen worden met de noden van deze man.
Maybe they were too busy.
Misschien waren ze te druk.
Maybe they were worried of how it affect their appearance.
Misschien waren ze bang voor wat het voor hunzelf zou betekenen, voor hoe ze eruit zouden zien.
But that man was really just an inconvenience to them.
Maar deze persoon bracht hun een hoop ongemak.
That's the attitude of a sugar soldier.
Dat is de houding van een suikersoldaat.
When they see a problem,
als ze een probleem zien,
they see people's needs.
Ze zien de noden van mensen.
They think someone else will take care of it.
Dan denken ze, iemand anders zal wel voor zorgen.
That's not my problem.
Dat is niet mijn probleem.
And we need men in the church.
En in de kerk hebben we mensen nodig, mannen nodig.
Who are willing to take a responsibility and ownership of things around them.
Die bereid zijn om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen van de zaken die daar gebeuren omheen.
A good soldier in an army.
Een goede soldaat in het leger.
Is going to do what they're expected to do no matter what.
Die zal doen wat er ook maar van hem gevraagd wordt, wat het ook betekent.
If they have a responsibility, they're going to take care of it.
Als ze verantwoordelijkheid hebben, zorgen ze dat het gebeurt.
And I think all of us can look at our life and see many responsibilities we've been given.
En ik denk dat we alle naar onze levens kunnen kijken en zien naar de vrede verantwoordelijkheden die we hebben gekregen.
If we're married, to love our wives like Christ loves the church.
Als we getrouwd zijn, dat we onze vrouw lief hebben zoals Christus zijn kerk lief heeft.
If we have children, to raise them in the fear of the Lord.
Als we kinderen hebben, om ze op te doen groeien, om ze op te voeden in de vrezen van de Heer.
To share the hope of Christ in our workplaces.
Om de hoop van Christus op onze werkplek te verspreiden.
To be the same person outside of church as we are inside of church.
Om dezelfde persoon buiten de kerk te zijn als dat we ook binnen de kerk zijn.
And to take responsibility when no one else will.
En dat we verantwoordelijkheid nemen op een plek waar niemand anders dat neemt op die plek.
I want to ask all of us to examine our lives tonight.
En ik wil ons vanavond allen om onze levens te vragen om onze levens te onderzoeken.
And consider if there's areas of our life we're not fulfilling our responsibility.
En te zien of er gebieden zijn in onze levens waar wij onze verantwoordelijkheden niet nemen.
When our kids want some of our time.
Als onze kinderen een deel van onze tijd willen.
Do we see it as an unwanted interruption?
Zien we dat als een ongewenste interruptie?
Like that's just too inconvenient. I don't want to deal with that.
Dat is op dit moment even te ongemakkelijk. Komt even niet goed uit. Daar wil ik niet mee dealen.
When we see someone in our life with need.
Als we in onze levens iemand zien die een nood heeft.
Do we pass on the other side of the road?
Gaan we dan langs de andere kant van de weg?
And say someone else will do it.
En denken, iemand anders zal die persoon wel helpen.
Or do we think to ourselves?
Of denken we bij onszelf?
Maybe God's showing me that need so that I can be a part of fixing the problem.
Misschien dat God mij die nood laat zien zodat ik onderdeel kan zijn om dat probleem op te lossen.
A good soldier of Christ.
Een goede soldaat van Christus.
Will fulfill his duties even when it's an inconvenience.
Zal zijn taken vervullen ook al als het ongemakkelijk is.
Number 6.
Nummer 6.
A good soldier will live in self-control.
Een goede soldaat zal in zelfbeheersing leven.
Sugar soldiers live in self-indulgence.
En een soldaten van suiker die leven in zelfgratificatie, zelfgenot.
Something that your culture and my culture have very much in common.
Iets wat onze jullie cultuur en ook mijn cultuur in veel gemeen hebben.
We both live in societies that have a lot of access to pleasure and comfort.
Dus dat we allebei in maatschappijen leven waarin we veel toegang hebben tot genotzucht.
And maybe this is the thing I see that impacts the church more than most other things.
En ik denk dat dit misschien wel het is wat de meeste impact heeft in de kerken.
It's this thing called decadence.
Is wat decadentie, afval.
Which means to have a morals decline.
En wat betekent dat een morele afval, morele neerwaartse gang is.
Because of excessive indulgence in pleasure or luxury.
Vanwege overdadige toegang en zucht naar genot, zucht en daarin te wandelen of daarin naar te zoeken.
I get to travel to multiple cultures in the world.
Ik ben op verschillende culturen geweest, naartoe gereisd.
One of the countries we go to is in Nicaragua.
Een van de landen waar we naartoe zijn geweest is Nicaragua.
We've taken medical teams over there.
En we hebben daar medische teams naartoe gebracht.
And we've worked in a community that's literally built on a trash heap.
En we hebben daar bij een gemeenschap zijn we geweest die letterlijk op een vuilnisbelt woonde.
Some of them live in homes with one tiny little room.
Sommigen leven in een huis met één kleine kamer.
And they'll have 5 or 10 people living in one bedroom.
En dan hebben ze 5 of 10 personen die in één slaapkamer leven.
There's no kitchen, there's a stove outside.
Er is geen keuken, maar er is een kookpot buiten.
Where they cook food on a fire.
Waar ze eten op een vuurtje koken.
And all day long these people go into the garbage dump.
En de hele dag zitten deze mensen in die vuilnis.
In extreme heat.
In extreme hitte.
And they're trying to find trash other people threw away.
En dan proberen ze afval te vinden, eruit te halen die andere mensen hebben weggegooid.
That they can sell for just a tiny bit of money.
En dat ze dat dan kunnen verkopen, omdat ze dan een klein beetje geld kunnen verdienen.
One woman we talked to had several children.
Een van de vrouwen die we spraken had 7 kinderen.
And after spending an entire week digging through trash.
En nadat ze een week lang door die afval heen was gaan zoeken.
She was happy to have 8 euros of money to try to find food for her family.
Was ze blij dat ze 8 euro had verdiend om eten voor haar gezin te koken.
And then I fly back home to America.
En toen vloog ik terug naar Amerika.
Where we have nice homes.
Waar we mooie huizen hebben.
We have air conditioning and heat.
Waar we airconditioning en verwarming hebben.
You can drive and get food anywhere you want to.
Je kunt in de auto stappen en overal eten vinden waar je maar wilt.
We really need nothing.
We hebben echt niks nodig.
We think we need nothing.
Tenminste, we denken dat we niks nodig hebben.
And I see how culture is influencing the church in this way.
En ik zie hoe de cultuur de kerk ook op deze manier beïnvloedt.
Our faith cost us very little.
Ons geloof kost ons heel weinig.
There's not persecution on an extreme way.
Er is niet een extreme mate van vervolging.
And by having so much access to wealth, it's put us to sleep.
En door zoveel bereikbaarheid dat we zo gemakkelijk bij de rijkdommen kunnen komen, maakt het ons tot slaperig.
And there's a very interesting story in the book of Daniel.
In het boek Daniel staat een heel interessant verhaal.
That can teach us something important about how to live for God in that kind of circumstance.
Die ons iets heel belangrijks kan leren om hoe om te gaan in deze omstandigheden, hoe dan te leven.
Because King Nebuchadnezzar had brought a bunch of exiles into Babylon from Egypt or from Israel.
Want koning Nebuchadnezzar die had ballingen vanuit Israël naar Babylon gebracht.
And he selected a group of them to be trained in leadership.
En een selecte groep daarvan koos hij uit om tot leiderschap te worden getraind.
And Daniel and 3 of his friends were chosen for that.
En Daniel en 3 van zijn vrienden werden daarvoor uitgekozen.
And the goal of that process was to try to make them as Babylonian as possible.
En het doel van dat proces was om ze zo Babylonisch, dus in die cultuur als maar mogelijk te vormen.
They gave them Babylonian names.
Ze kregen Babylonische namen.
And one of the things they did was present a feast to them.
En een van de dingen is dat ze hun een maaltijd voorzetten.
When they went to eat their meals,
en toen ze hun maaltijd aten.
They had the best of all the king's food available.
Dan hadden ze het beste van wat de konings maar als eten kon bieden.
And the goal was to try to seduce the exiles.
En het doel was om de ballingen te misleiden.
To try to please their flesh and cause them to indulge.
Om te verleiden om hun vlees te behagen en om daar zich aan toe te geven.
To buy their loyalty into Babylon.
Om hun loyaliteit naar Babylon daarin te kopen.
And Daniel and his friends make a plan.
En Daniel en zijn vrienden maakten een plan.
We're not going to give into the plan, into Nebuchadnezzar's strategy.
We gaan niet mee met de strategie van Nebuchadnezzar.
We're going to choose to eat vegetables and drink water only.
We kiezen ervoor om alleen maar water te drinken en groenten te eten.
Now that would take a lot of self-control for me. I can say that.
Ik kan je wel vertellen, voor mij zou dat echt heel veel zelfbeheersing vragen.
You're sitting at a table and everyone's eating the best food in the land.
Je zit daar aan een tafel en iedereen eet maar van het beste van het land wat er allemaal te verkrijgen is.
The guy next to you is eating a big steak dinner or whatever. Everything looks good.
De persoon die naast je, die eet een hele een grote steak of wat er maar lekker uitziet op dat moment.
And you look down at your plate and there's a carrot sitting there.
En je kijkt naar je eigen bord en er ligt een wortel.
Everyone else is drinking the finest wine in the land.
Iedereen om je heen die drinkt de beste wijnen van het land.
And you've got a glass of water.
En jij hebt een glas water.
That's self-control for a man, I think.
Dat is zelfbeheersing voor een man, denk ik.
And it was not just because they wanted to go on a diet.
En het was niet omdat ze aan een dieet wilden gaan doen.
But they were opting out of the system.
Maar ze wilden uit dat systeem stappen.
We're not going to buy into the self-indulgence that is being offered us.
We geven ons niet toe aan die genotzucht die hier aan ons wordt aangeboden.
And it was a way for them to refuse to turn their backs on the God of Israel.
En het was hun manier om zich te keren naar de God van Israël.
And I see the same strategy all around us in our societies.
En ik zie dezelfde strategie overal om ons heen in de maatschappij.
We live in countries with Babylonian cultures.
We leven in landen die met Babylonische culturen te maken hebben.
We're constantly we're being encouraged to self-indulge.
Continu worden we maar toe aangemoedigd om in dat genot te zoeken.
And a true soldier of Christ has to learn how to say no to the culture around him.
En een ware soldaat van Christus moet leren om nee te zeggen tegen wat de cultuur daarin vraagt of wat de omgeving daarin vraagt.
It takes no spiritual strength to indulge yourself.
Het vraagt geen kracht om naar de genotzucht te zoeken.
It is really easy to give ourselves everything that we want.
Het is heel makkelijk om maar alles aan onszelf te geven wat ons vlees maar wil.
It takes no courage and no strength as a man to indulge ourselves.
Het vraagt geen moed en het vraagt geen kracht om maar de genotzucht na te wandelen.
But it does take the grace of God to live a self-controlled life in this culture.
Maar het vraagt de genade van God om ons daarvan af te houden, niet in te wandelen.
And God has given us a very practical way to deal with this.
En God heeft ons een hele praktische manier gegeven om hiermee om te gaan.
And it's very similar to what Daniel and his friends did.
En het is heel erg vergelijkbaar met wat Daniel en zijn vrienden deden.
It's this practice most of us don't like.
En het is iets te doen wat meeste van ons niet van houden.
Called fasting.
Wat vasten genoemd wordt.
I've been living a fasted lifestyle.
Ik heb een levensstijl van vasten geleefd.
For probably 13 years now.
Voor nu zo ongeveer 30 jaar, denk ik.
And my flesh hates it as much as it did when I started.
En mijn vlees heeft er net zoveel hekel aan vandaag de dag als dat het 30 jaar geleden had.
But I have learned the importance and the value of living a lifestyle of fasting.
Maar ik heb het belang en de waarde geleerd om een levensstijl van vasten te hebben.
And how to learn to say no to my flesh.
En hoe nee te leren zeggen tegen mijn vlees.
That when everyone around me is feasting at the table,
en dat terwijl iedereen om me heen zich het goed doet aan eten,
I'm feasting on my cup of water or juice or whatever I have.
En dat ik mij te goed doe aan mijn glas water of sap of wat ik dan ook nog heb.
And I think this is one of the most unpracticed spiritual disciplines.
En ik denk dat dit een van de minst uitgeoefende geestelijke disciplines is of activiteiten die we kunnen doen.
But also one of the most necessary for us as men.
Maar ook een van de meest noodzakelijke voor ons als mannen.
When our lives are full of self-indulgence.
Als ons leven vol is met het zoeken van genot.
Indulging in food all the time.
Altijd maar ons overgeven aan eten en om daarin te lusten.
In entertainment all the time.
En veel entertainment in ons leven.
Pleasures and comforts all the time.
Allerlei genots en comforts in ons leven zijn.
We've got to be willing to go against the culture.
Dan moeten we bereid zijn om tegen de cultuur in te gaan.
And learn to practice self-control.
En zelfbeheersing te leren beoefenen.
Because that's what a good soldier of Christ does.
Want dat is wat een goede soldaat van Christus doet.
A sugar soldier will indulge himself.
En een soldaat van suiker die zal zich gewoon helemaal overgeven.
A good soldier learns self-control.
Maar een goede soldaat leert zelfbeheersing.
The last one is this.
Het laatste punt is deze.
Good soldiers prioritize commitments.
Een goede soldaten die geven prioriteit aan waar ze een toewijding aan geven.
And sugar soldiers prioritize comfort.
En soldaten van suiker die geven prioriteit aan comfort.
Scripture tells us about this man in the New Testament.
En de schrift spreekt over deze man in het Nieuwe Testament.
His name was Demas.
En zijn naam is Demas.
We don't learn very much about him except for from Paul's letters.
Buiten de brieven van Paulus weten we niet veel over deze man.
But Paul mentions him in the closing of his letter in Colossians.
Maar in de afsluiting van de, in de brief van de Colossenzen benoemt Paulus hem.
And he mentions him in Philemon.
En ook in Philemon heeft hij het over Demas.
In Philemon he calls him one of his fellow laborers.
In Philemon noemt hij hem een van zijn medearbeiders.
Meaning this was one of Paul's team members on his ministry team.
Dat betekende dat dit een van de leden was van het bedieningsteam waarin
Paulus was. He was a co-laborer in the gospel.
Hij was een medearbeider in het evangelie.
He wrote those letters from prison.
En hij schreef deze brieven vanuit de gevangenis.
And Demas was there to assist Paul and to support him in that time.
En op dat moment was Demas daar om hem te ondersteunen en hem te helpen.
But sometime later Paul writes his letters to Timothy.
Maar enige tijd later schrijft Paulus een brief aan Timotheus.
And we hear one more thing about Demas in chapter 4.
En dan in hoofdstuk 4 leren we nog iets meer over het leven van Demas.
He tells Timothy, please come to me quickly.
Dan zegt hij tegen Timotheus, kom alsjeblieft snel naar mij toe.
Because Demas has forsaken me.
Want Demas heeft mij verlaten.
Having loved this present world.
Want hij heeft deze tegenwoordige wereld lief gekregen.
And departed for Thessalonica.
En hij is weggegaan en naar Thessalonica gegaan.
That word for forsaken in Greek.
Dat woord dat daar met voorzekerheid heeft weggegaan of verlaten.
Means to leave someone in dire circumstances or really difficult circumstances.
Dat betekent eigenlijk dat iemand verlaten hebben die in hele moeilijke omstandigheden was.
And when it says that he loved this present world.
En wanneer er staat dat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen.
That word means to love something so much.
Dat betekent dat hij iets zo erg lief hebben.
That you're not willing to let go of it or stop or live without it.
Dat je niet bereid bent om dat maar te laten gaan of te leven zonder dat.
Demas had the privilege of serving God with the apostle Paul.
Demas had het voorrecht om de Here te dienen samen met Paulus.
And for a season he was committed to that.
En voor een periode lang was hij ook bereid om dat te doen. Had hij daar commitment voor?
He was loyal for a season.
En hij was loyaal voor een bepaalde tijd.
But something outside in the world began to entice Demas away from that.
Maar vanuit de wereld begon iets hem ervan weg te trekken.
Something in the world began to tug on his heart.
Iets vanuit de wereld begon op zijn hart in te werken.
And you can imagine how difficult it would be to serve alongside Paul.
En dan kun je je voorstellen hoe moeilijk het is om dan naast Paulus te werken.
It wouldn't have been an easy ministry.
Het was geen makkelijke bediening.
And Demas was willing to cut the connection, his commitment that he made to Paul.
En Demas was bereid om zijn toewijding en zijn overgave aan Paulus om die te doorbreken.
And ultimately he walked away from Christ for the sake of his own comfort.
En voor zijn eigen comfort is hij uiteindelijk zelfs van Christus afgeweken.
A real man of God stays true to his commitments.
En een ware man van God die blijft bij waar hij zich aan toegewijd heeft.
If we say yes about something we'll do it, then we do it.
Als we ergens ja tegen zeggen en zeggen dat we dat zullen doen, dan doen we dat.
Even when things are difficult, we don't chase comfort, we stay true to our commitments.
Ook als het moeilijk wordt, dan kiezen we niet voor comfort, maar blijven we bij waar we aan toegewijd zijn.
We're committed to our wives, and so even when it's tough, we still are committed to the marriage.
We zijn toegewijd aan onze vrouwen, dus zelfs als het moeilijk wordt, dan zijn we nog steeds toegewijd aan ons huwelijk.
We're committed to our children, and so we're not gonna chase comfort. We're gonna spend time with our kids.
En we zijn toegewijd aan onze kinderen, dus we zoeken daarin niet het comfort, maar we zoeken ernaar om toegewijd te zijn aan onze kinderen.
We were committed people and that's what drives us.
We zijn toegewijde mensen en dat is wat ons drijft.
That if we made a commitment to Christ, we're going to stay committed to Christ.
Dat als we een beslissing hebben om Christus te volgen, dat we dat blijven doen.
No matter what happens in my life, I'm going to stay true and I'm not going to back away.
Dat wat er ook gebeurt in mijn leven, dat ik de rechte pad blijf lopen en dat ik me niet links of rechts ga.
But Demas was a sugar soldier.
Maar Demas was een soldaat van suiker.
When things got tough and he had another option, he went for the comfort.
Toen dingen moeilijk werden en hij kreeg een andere optie, koos hij voor de comfort.
And so I know we're talking about a lot of things.
Ik weet dat we het over veel dingen hebben gehad.
But I'm trying to paint a picture of these two types of men.
Maar ik probeer dit beeld te schetsen van twee types personen.
Obviously all of us should want in this room to be a good soldier of Christ.
overduidelijk zal zijn dat we allemaal hier in deze ruimte een goede soldaat van Christus willen zijn.
But in order to do that, we have to cross through some of these obstacles.
Maar om dat te doen, moeten we wel bepaalde van de obstakels door waar we vanavond over hadden.
To learn how to be motivated by faith and not fear.
Om te leren om te motiveerd worden door geloven, niet door angst.
To learn how to resist temptation.
Om te leren om misleiding, om de verleiding te weerstaan.
To be men of courage.
Om mannen van moed te zijn.
To not be passive, but be active in our faith.
Om niet passief, maar actief en levend in ons geloof te zijn.
To fulfill the duties and responsibilities that we have to other people.
Om de taken te vervullen en de verantwoordelijkheden te vervullen die we naar andere personen hebben.
To live a self-controlled life.
Om een leven van zelfbeheersing te leiden.
And to make sure that we're true to our commitments.
En dat we ons van verzekeren dat we toegewijd blijven aan wat we toegezegd hebben.
I don't think most men,
ik denk niet dat meeste mensen,
including myself,
waaronder ook ikzelf,
fully understand the impact that we have in our lives.
Werkelijk de impact begrijpen die we in onze levens hebben.
I don't think we realize how much our actions impact our wives.
Ik denk niet dat we beseffen hoe groot de impact is van onze acties op onze vrouwen.
How much our actions impact our children.
En onze acties de impact hebben op onze kinderen.
How much they impact our workplace.
En wat voor impact het heeft op onze werkplek.
And the enemy wants us to think we're very insignificant.
En de vijand wil ons doen geloven dat allemaal niet zoveel uitmaakt, dat we onbelangrijk is.
And without Christ we really are insignificant.
En zonder Christus zijn wij ook onbelangrijk.
But if we're living for Jesus,
maar als we leven voor Jezus,
we have a responsibility to live out the gospel all around us.
Dan hebben we verantwoordelijkheid om het evangelie uit te dragen naar alles om ons heen.
And so my prayer for all of us tonight.
Dus mijn gebed vanavond is voor ons allen is.
When we have prayer time in a little while.
Dat als we gebedstijd hebben straks.
That we'll be prepared to lay our lives down.
Dat we bereid zijn om ons leven af te leggen.
And commit ourselves fully to the Lord again.
En ons volledig weer toe te wijden aan de Heere.
I know that I am not going to walk these things out perfectly.
Ik weet dat ik deze wandel niet zelf in volmaaktheid zal wandelen.
I'm going to fly back home next week.
Volgende week vlieg ik weer terug naar huis.
I'm going to be exhausted from ministry.
En dan zal ik weer uitgeput zijn van de bediening.
I'm going to come from this time of really intense spiritual consecration.
En dan kom ik vanuit deze periode of vanuit deze tijd van geestelijke concentratie.
And I'm going to be in a very normal life situation.
En dan kom ik weer terug in een hele normale levenssituatie.
My 11-year-old and my 4-year-old are going to be fighting again.
Mijn 11-jarige, mijn 4-jarige zullen weer ruzie hebben.
My 4-year-old is going to be screaming at the top of her lungs.
En mijn 4-jarige die zal schreeuwen wat ze maar kan, zo hard als mogelijk.
My wife's going to need help around the house because I've been gone for 12 days.
En mijn vrouw zou ook hulp in huis nodig hebben omdat ik 12 dagen weg ben geweest dan.
And I'm going to be tested in these very things that I'm telling you right now.
En dan zal ik getest worden in precies die dingen waar ik nu vanavond over gesproken heb.
Am I going to be a man of God even when I'm exhausted?
Ben ik een man van God zelfs als ik uitgeput ben?
In those mundane moments when it's just a normal life thing.
Op die maandagmomenten als het eigenlijk gewoon in het normale leven is.
Or am I going to see my family and those things as a distraction from following God?
Of zie ik mijn familie en mijn gezin als een afleiding van het volgen van de Heere?
I'm really grateful that God gives us grace and mercy.
Ik ben echt dankbaar dat de Heer ons genade en barmhartigheid geeft.
I desperately need mercy more than anyone I know. I know I need it.
Ik weet dat ik barmhartigheid nodig heb, meer dan wie dan ook.
But God is calling all of us to a higher standard.
Maar God roept ons allen op om op een hogere standaard te gaan staan.
Now I don't know if you pray very often and ask God to test you.
Ik weet niet of jullie vaak bidden of God je wil testen.
I've heard people say in the church you shouldn't ask for patience because then God will test you.
Ik heb gehoord dat mensen zeggen in de kerken je zou de Heer niet moeten vragen om geduld, want dan gaat de Heer je testen.
And we all understand why, but that's kind of a ridiculous thing to say.
En we begrijpen het allemaal waarom, maar het is eigenlijk nogal vreemd om dat te zeggen.
That's like saying I'd rather be really immature and I don't want to grow.
Dat is eigenlijk wat je dan zegt, ik wil liever onvolwassen blijven en niet groeien.
Because the only way we become more patient is by being tested.
Want de enige manier om meer geduldig te worden is als we worden getest.
A real soldier doesn't stand back and say please don't test me.
Een echte soldaat die bij die deins niet achterover en die zegt, ga maar alsjeblieft niet testen.
Because they understand it's only through that training on a regular basis that they can become a greater soldier.
Want ze beseffen dat alleen als ze regelmatig trainen en in die omstandigheden zijn, dat ze een betere soldaat worden.
And so I want to give you a bold challenge tonight.
Dus ik wil je een vrijmoedig en duidelijke uitdaging geven vanavond.
One that requires courage.
Een confrontatie die moed vraagt.
When we have our time of prayer,
als we onze tijd van gebed hebben.
I want us all to ask God if he will test us in these things we talked about tonight.
Dan wil ik dat we vragen dat God ons test op de dingen waar we vanavond voor over gehad hebben.
To ask God, bring the trials and tribulations if that's what it takes.
Dat we God vragen, breng maar de verzoekingen en de moeilijkheden als dat is wat er nodig is.
Bring the needs of people that I can meet that usually would be a distraction.
Breng de noden van de mensen die waar ik normaal gesproken wat ik normaal als afleiding zou zien.
A sugar soldier would say, please God, don't test me.
Een soldaat van suiker die zal zeggen, alsjeblieft God, test mij niet.
And so I'm going to ask us in a little while that we invite the Lord to test us in our lives.
Dus over enige tijd zal ik vragen of we bereid zijn om de Heer uit te nodigen om ons te testen op de gebieden.
And so we're going to pray to close the message.
Dus we gaan bidden om deze boodschap af te sluiten.
And then we have some other activities and we'll come back and we're going to spend some time with the Lord on these points.
En dan hebben we nog wat activiteiten en daarna komen we terug hier weer te bidden.
But let's take just a moment and thank the Lord for his word.
Laten we een moment nemen om de Heer te danken voor zijn woord.
Father, I do thank you for the word.
Vader, ik dank u voor uw woord.
It challenges us.
Het confronteert ons.
It doesn't make us comfortable all the time.
En het geeft ons niet altijd comfort.
Sometimes it's painful.
Soms is het pijnlijk.
Sometimes we don't want to see it.
Soms willen we het niet zien.
But if we're going to grow as men, we need it.
Maar als we willen groeien als mannen, hebben we het nodig.
I thank you when we get into groups in a few moments.
En ik dank u dat als we zo dadelijk in groepen uiteengaan,
that men would really open up their hearts to one another.
Dat de mannen ook echt hun hart openen naar elkaar toe.
That there would be courage to really share our hearts.
Dat er moed is om echt onze harten te delen.
And that as we close out the night with prayer, that men would make a really strong commitment to you.
En als we dan later de avond afsluiten met gebed, dat mensen echt een duidelijke uitspraak en toewijding naar u toe uitspreken.
Help us not to get overwhelmed with these things.
Help ons dat we niet worden overspoeld of dat we niet
to just start saying yes to you in these areas where we haven't been saying yes.
Dat we simpelweg ja zeggen tegen de dingen waar u wilt dat we ja tegen zeggen.
We thank you in Jesus' name.
We danken u in Jezus' naam.
Amen.
Amen.